geweest een goede morgen aan jullie toe te wensen. Dat in ieder geval. En dan wil ik beginnen met een vraag waar je even over na mag denken. Terwijl ik mijn computer weer opstart. Hou je van Jezus? Denk er maar even over na. Dat is een lastige vraag. Want je weet niet wat precies de consequentie van je antwoord is. Schat ik zo in. Ik heb er de laatste dagen een beetje over nagedacht om de preek te maken. En zou ik er nog bij kunnen, dan zou het allemaal mooi zijn. We komen er wel. Want er is een dag dat Jezus bij de discipelen komt na zijn opstanding. De discipelen zijn weer gaan vissen. Ja, we zijn er wel. De discipelen zijn weer gaan vissen, maar het vlot niet zo erg met de vangst. En terwijl ze zich een beetje misschien wel aan het verbijten zijn, de vissen bijten niet, maar de discipelen wel natuurlijk. Trouwens, ze hoeven niet te bijten zoals zij vissen, maar het maakt niet uit. Kijkt er een van de discipelen, die kijkt naar de oever, want die hoort wat. En iemand vanaf de oever die roept, hebben jullie ook wat gevangen? Nou, ik heb vroeger zelf graag gevist. En dan zit je dan langs de kant van de sloot of van, wat is het, van de Vliet. En dan fietst er iemand langs en die zegt, bijten ze? Dan zit je al een uur naar een onbewogen dobbertje te kijken. En dan denk je, ja joh, op. Ze bijten helemaal niet. En de discipelen hebben nog niks gevangen. En dan staat er iemand op de oever te roepen. Hebben jullie al wat gevangen? Nou, nee dus. En iemand, die hoort dan dat er gezegd wordt, gooi het net nog maar eens een keer uit. En ja, en dan komt er een van de discipelen op het idee van, joh, het is de Heer. En ja, we rempel. Peters, die ziet het ook. En die springt alvast uit de boot en die gaat naar de oever toe. En de anderen komen mee. Met een volle net. Met daarna geteld 153 vissen. En dan denk je, ja, weet je, als ik ben wezen vissen en ik heb 153 vissen gevangen. En ik kom thuis en ze vragen mij, en heb je al gevangen? Ja, zo'n 150 vissen zeg je dan, of misschien als je het een beetje erbovenaf rond 160. Kan iemand misschien zijn horloge niet in mijn gezicht laten schijnen, ik geloof dat jij het bent. Ik sta graag in de spotlights, maar ik moet me niet verblinden. Dan komen ze aan de kant met die 153 vissen en mensen hebben zich vaak afgevraagd, wat zou dat nu betekenen? En iemand heeft ontdekt dat er in die tijd 153 vissoorten bekend waren. Oftewel, ze hadden 153 grote vissen gevangen. Het sprot telde ze niet mee. 153 vissen. Dat waren alle vissoorten. Een teken, denk ik. Dat 153 vissoorten, alle vissoorten van de wereld, dat dachten ze toen, inmiddels kennen we er meer. Ze hadden alle vissoorten van de wereld gevangen. En daarmee heeft Jezus een handvat om te zeggen van nou, die 153 vissoorten, dat staat voor de volken van de aarde. Jullie zullen alle volken van de aarde bereiken met jullie boodschap. En je zal ze bereiken met mijn evangelie en met bekering. Je zal ze vangen. Dat is een mooi teken. Ik weet niet of ze er zelf ook al op gekomen waren, maar in ieder geval is dat later zo geïnterpreteerd. Maar dan komen ze aan de kant en dan zien ze dat Jezus al een vuurtje heeft gemaakt. En daarop is hij een visje aan het bakken. Hij heeft wat brood erbij en zegt, kom, gaan eten. Lekker ontbijtje voor jullie meegebracht. Dat is apart, want hij vraagt om vis, als hij nog op de kant staat. En dan komen ze aan de wal en dan heeft hij al vis. Dus dat is allemaal mooi. Ze zitten allemaal en dan begint de tekst van vandaag. Johannes 21, vers 15. Daar beginnen we met lezen. Johannes 21, vers 15 tot 17. Toen ze dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Deze andere discipelen. Hij zei tegen hem: Ja, heren, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mij lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem, ja heren, u weet dat ik van u hou. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, hebt u mij? Houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij. En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Petrus die had Jezus 3 keer verloochend. 3 keer gezegd dat hij hem niet eens kende. Nu heeft hij 3 keer gezegd dat hij van hem houdt. Waarom nu 3 keer? Natuurlijk, hij heeft hem 3 keer verloochend. Maar waarom moet hij zo aan het publiek, met alle discipelen erbij, die vraag nog eens een keer gesteld krijgen, nog eens 3 keer gesteld krijgen? Ik denk dat die andere discipelen wel wisten wat Petrus overkomen was bij dat kampvuur bij de hoge priester. Dat hij daar 3 keer gezegd had dat hij Jezus niet kende. Hij zal het best wel verteld hebben, ondanks dat het hem heel erg veel verdriet gedaan had. Maar hij zal zich ook wel geschaamd hebben. Dat hij nu zo in het bijzijn van anderen die vraag bij herhaling stelde. Maar op deze manier kon Jezus ook Petrus publiekelijk rehabiliteren voor zijn falen. Jezus kon hem 3 keer vragen of hij hem lief had. Meer dan de anderen. Want Petrus was de beoogde leider van de anderen. Daarom koos Jezus ervoor om aan het publiek die vragen te stellen. 3 keer achter elkaar. Omdat Petrus de discipelen van kennis moest voorzien. Hij moest ze wijden. En hij moest ook de gemeente hoeden. De gemeente brengen op de plekken waar de gemeente moest zijn. Ook de discipelen moesten zijn. Petrus werd als leider en als hoeder en als voeder van de gemeente aangesteld. Dat is een van de laatste gesprekken van Jezus die beschreven zijn. Hij vraagt aan Petrus of hij van hem houdt. Maar dat is niet zomaar houden van, zoals je van chocola kan houden of van voetbal. Dat laatste kan ik me niet indenken, maar vooruit, het zou kunnen. Niet zomaar dat houden van, maar vol overgave liefhebben en echt alles voor Jezus over hebben. Dat heet dan agapeo in het Grieks. Daar is een speciaal woord voor. Dat is volmaakte goddelijke liefde, zeg maar. Dat is 100% liefde. Er zit niks meer tussen. Het antwoord van Petrus is dat hij van Jezus houdt. Maar met een ander woord, namelijk filio, vriendschap. En dat is gewoon houden van. Zeg maar 60% van de liefde. In het Nederlands hebben we een bijvoeglijk naamwoord en dat is dan filantropisch. En dat betekent dan dat er aan goede doelen wordt gegeven, dat je goed bent voor je omgeving. Maar je geeft niet je hele bezit, je geeft een stukje. Wat je over hebt, wat er gemist kan worden, dat geef je. Geeft een beetje weer wat filio kan betekenen. De vraag wordt herhaald. Jezus vraagt aan Petrus: Petrus, hou je 100% van mij? En Petrus' antwoord is: ja, Heer, ik hou 60% van u. Vreemd wat, dat voel je wel. Dan komt de derde keer. Dan komt Jezus Petrus tegemoet. En hij zegt tegen Petrus: Petrus, hou je 60% van mij? Petrus lucht op: ja, Heer, ik hou 60% van u. Dus Jezus vraagt Petrus: ben je mijn vriend? Wil je mijn vriendje weer zijn, zeg maar? En dan zegt Petrus: ja, dat wil ik. In zijn latere leven en in zijn dood heeft Petrus laten zien dat hij 60% wel degelijk is aangegroeid tot 100%. Petrus kreeg de tijd van Jezus. Hij bereikte dat door de jaren heen. En het einde van Petrus' leven op aarde, dat was aan het kruis. Gestorven voor zijn Heer. Hij had alles gegeven. Alles wat hij had, heeft hij aan Jezus gegeven. Misschien heb jij wel, ook net als Petrus, een keer gefaald in je liefde voor Jezus. Daar hoef je niet voor te schamen. We hebben dat allemaal. Dus dat geldt voor iedereen die hier zit. Ook al heb je vol overgave, vol overtuiging laten dopen, al heb je net als Petrus geroepen: ja, Heer, ik ga voor u, al maken ze me dood, ik ga voor u. Ze maken mij niet klein, want ik hou van u en ik strijd voor u. En als het erop aankomt, ja, dan mislukt dat. Misschien heeft het allemaal wel meegemaakt. En dan ben je nu op het punt dat je denkt van: ja, maar die 100%, is dat het nou nog wel? Misschien is het ook wel 60%. Moet ik dat erkennen? Of ja, misschien is het nog wel minder. Misschien denk je dat je zijn liefde wel helemaal hebt verspeeld. Dat het eigenlijk niet meer kan wat je gedaan hebt. Dat je zijn liefde verspeeld zou hebben, de liefde van Jezus. Dat is iets wat de duivel je probeert wijs te maken. Daar moet je niet aan toegeven. Want kijk eens hoe Petrus weer door Jezus wordt hersteld en geliefd. En welke belangrijke taak als leider van de groep dat hij kreeg. Herstel is voor iedereen mogelijk. Voor jou, voor mij, iedereen die gefaald heeft. Daarvoor is herstel mogelijk. Kom terug bij Jezus en hij zal je met open armen ontvangen. Want zo is Jezus. Zoals ook de vader van de twee zonen zijn verloren gewaande zoon stond op te wachten. En hem tegemoet snelde zelfs. En in zijn armen sloot. Hij gaf hem een ring aan zijn vinger, een nieuwe mantel. En hij vierde een groot feest omdat zijn zoon was verloren, maar hij had hem weer terug. Zo is Jezus. Jezus begrijpt jou. Jezus komt je tegemoet. Jezus' liefde voor jou houdt nooit op. Kun je nou wel van God houden, maar niet van Jezus houden? Is dat mogelijk? Ja? Niet. In het Joodse geloof houden de mensen van God, maar Jezus erkennen ze niet. Maar in Johannes staat Johannes 8, vers 42. Er komen nog veel meer teksten, dus als je het op wil zoeken, prima. Maar dan heb je wel even werk. Johannes 8, vers 42, daar staat: Jezus dan zei tegen hen: als God uw vader was, zou u mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben ook niet uit mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Dus hij zegt: als God uw vader was, zou u mij lief hebben. Er zijn best veel mensen die wel in iets geloven. En ze weten er niet precies wat dat is. Ze kunnen niet helemaal duiden wie of wat. Sommigen noemen dat een kracht of iets goddelijks of zelfs een god. Maar ze hebben er niet zoveel mee. En anderen geloven duidelijker in een god en zien hem als Sinterklaas die geschenken geeft. Dat is ook een beeld van God. Ook als je niet zo braaf bent geweest, krijg je toch een cadeautje. Weer anderen erkennen God alleen bij rampen. En ze geven hem dan de schuld. En omdat een God van liefde dit zomaar kan toelaten, willen ze niets met hem te maken hebben. Maar ze geven wel aan dat ze dat van hem weten. God is liefde, maar dat kan hij toch niet doen dan. Er zijn ook mensen die Jezus veelvuldig bij zijn naam noemen. Maar hem helemaal niet als God of goddelijk zien, alleen als een uitlaatklep voor frustraties. Dat is ook een manier om het over Jezus te hebben. Maar voor allemaal geldt dan dat zij God nog Jezus erkennen als hun Heer. Als christen kennen we God. En we kennen Jezus als persoon. Ze zijn niet onbewogen zoals sommige filosofen wel gedacht hebben, maar met gevoelens zoals woede, verdriet, blijdschap en vooral liefde. Degene die de mens gemaakt heeft, God dus, die gaf die mens ook die eigenschappen. Als mens heb je dus ook gevoelens, gedachten van God gekregen. We hebben emoties, verstand en gevoelens en die zijn geen latere afwijking van hoe we geschapen zijn, die door de zondeval zijn ingebracht. Nee, dat heeft God erin gelegd, die gevoelens. En als hij dat heeft gedaan, dan moeten we tot de conclusie komen dat God die eigenschappen ook kent. God is liefde. En hij heeft dat ook in ons gelegd, met de bedoeling dat we die liefde aan hem geven en zijn liefde voor ons beantwoorden op die manier. En ook dat we namens hem die liefde doorgeven aan de wereld om ons heen. Liefde is niet om vast te houden, liefde is om uit te delen, om weg te geven. In Johannes 16, vers 27 zegt Jezus: want de Vader zelf heeft u lief, omdat u mij hebt lief gehad en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Hoe kan je nou uiten, hoe kan je nou laten zien dat je van Jezus houdt? Toen ik net die vraag stelde, toen zaten jullie allemaal heel serieus te kijken. Dus dat is blijkbaar het antwoord. Het is heel serieus als je van Jezus houdt. Het is het ook hoor. Als je van je man of vrouw of van je vriend of vriendin houdt, dan is dat ook serieus. Dat wordt dan ook wel eens gevraagd, hè, zo in het begin. Als je verkering hebt, dan zeggen ze: is dat serieus? Ja, dat is heel serieus. Ja. Laten merken dat je van iemand houdt, dat gaat voor iedereen anders. Gary Chapman schreef een boek vanuit zijn ervaringen in de pastorale praktijk over de 5 talen van de liefde. Misschien ken je het boek. En daarin wordt in 5 soorten van voorkeuren gedacht. De 1 die vindt het prettig om cadeautjes te krijgen. Dat is ook leuk. Een ander die vindt het fijn om lekker op de bank te kletsen met elkaar, te praten. Een volgende die krijgt graag complimenten. Dat is ook leuk om een compliment te krijgen. Weer een ander om te dienen. Die doet graag dingen voor je. En de 5e die houdt van lichamelijke aanraking. 5 talen die mensen machtig zijn. Maar van die 5 talen, er komt er meestal eentje bovendrijven als de voorkeurtaal. En zo kan dat bij iemand in zijn huwelijk best wel een rol spelen. Dat iemand heel erg zijn best doet om te laten zien dat hij van iemand houdt, maar dat die ander dat helemaal niet begrijpt. Om even wat voorbeelden te geven, als ik dan vanuit mezelf spreek, dan kan ik de vuilnisbak leegmaken. Dan doe ik iets. Ik kan het lekkere eten en de taarten van Ingelien prijzen. Oh, wat hebben we toch heerlijk gekookt. Oh, wat hebben we toch een lekkere taart vandaag bij de koffie. Nou, dat is natuurlijk best fijn. Je ziet nu al lachen. We hebben vanmiddag een verjaardag te vieren en er zijn nu 4 taarten klaar in huis, maar ik mag er niet aankomen. Dat is best lastig. Ik kan ook tijd vrijmaken om gewoon samen te zijn. Om Ingelien aandacht te geven en te luisteren naar wat er bezighoudt. Ik kan ook stofzuigen of de ramen lappen. Ook een manier om je liefde te uiten. Ik kan er ook een knuffel geven en eens even lekker vastpakken. Allemaal dingen waarmee je liefde kan uiten. Maar als je een tijdje erover nadenkt, dan denk je van ja, één van die talen is wel de belangrijkste, denk ik, voor mij. Nou, dat hebben we van elkaar uitgevonden. En ik heb dus ook een andere taal moeten leren spreken. Naar Ingelien toe, want anders begrijpt ze dat niet. Als ik heel de dag met vuilnisbak aan het sjouwen ben en aan het stofzuigen en zo, dan denkt ze, ja, wat doet die man? Maar als ik lekker tijd vrijmaak en met haar op de bank ga zitten praten, nou, dat vindt ze heerlijk. Dan snapt ze dat ik van haar hou. Zo kun je allerlei dingen bedenken waarin je elkaar de liefde kan betonen. Als jullie trouwens ooit de marriage course gaan volgen, die wij weer een keer gaan organiseren, dan kom je dit verhaal ook tegen. Maar dan wordt het wat uitgebreider verteld. Maar op de manier zoals je dat je liefde uit, kan het ook begrepen worden door de ander als je die taal spreekt van die ander. Ieder mens die heeft dus zijn voorkeuren en zo zal die mens zich uiten. Maar zo zal die ook graag benaderd worden. En het is dan handig als je die voorkeurstaal van de ander weet. Dus dat is wel goed om te ontdekken. God is uniek. En hij heeft al die talen en alle eigenschappen, alle karakters en zo bij de mensen erin gelegd. God kent al die karakters, hij kent al die talen. En hoe je ook bij God komt, hij zal je begrijpen. Dat is het mooie van God. Want jij hebt niks vreemds. Je hebt niks anders gekregen dan wat God had. Zo heeft hij het leven doorgegeven, zo heeft hij jou gemaakt. En op jouw manier kun je hem je liefde laten blijken en hij zal je begrijpen. En hij zal je erom waarderen. In de Bijbel hebben we ook verschillende teksten waarin God liefde betoond wordt. David, die schreef in Psalm 9, vers 3... In u zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen. Ik zal voor uw naam psalm zingen, o Allerhoogste. Zo deed David dat. Hij danste zelfs voor de ark uit. Zo blij was hij met God. En zo verliefde had hij voor hem in zijn hempie. Ergens anders in de psalmen staat, in psalm 66, brandoffers van mestvee zal ik u brengen, samen met de offergeur van rammen. Ik zal runderen met bokken als offer bereiden. Dat is ook een liefdesuiting naar God. In Johannes 14, vers 15 staat dat Jezus zegt, als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Dat zei hij waarschijnlijk tegen mensen die daar wat moeite mee hadden. Jesaja 46 zegt, uw leven lang zal ik uw God zijn. Ook al wordt uw haar grijs van ouderdom, ik maakte u en ik zal voor u zorgen. Ik zal u voorthelpen en uw redder zijn. Sommigen van ons zijn al grijs. Het zit te komen. Maar dan zegt God, al worden je haren grijs van ouderdom. Ik maakte u en ik zal voor u zorgen. Nou, dat vind ik een pracht van de liefdesuiting van God naar mij toe. Ik zal u voorthelpen en uw redder zijn. Nu heb je zo een liefdesband met Jezus die je op wil bouwen, maar zijn er nu nog dingen in je leven die je boven Jezus stelt? Is er iets of iemand van wie je meer houdt dan van Jezus? Zoals jullie weten, of sommigen die hier niet zo recent komen, zo moet ik het zeggen. Die weten het nog niet, maar ik ben getrouwd met Ingelien die daar zit. En er gaat geen mens, geen dier of geen ding boven haar bij mij. Toen mijn ouders nog leefden, kwamen die niet op nummer 1. Ook mijn kinderen, Sorry Marije. En mijn kleinkinderen, daar zit er eentje. Die komen niet op nummer 1. Geen collega. Ook niet mijn werk. Ook niet mijn konijn. Of mijn hobby's. Niks. Komt op nummer 1 dan Engelien. Dat wil overigens niet zeggen dat die andere dingen allemaal geen aandacht hebben van mij. En als het soms even knelt, dan moeten we dat rechtzetten. Dan is van nou, je bent nu toch wel heel veel met iets bezig, terwijl ik hier maar zit. Dat is dan natuurlijk, die taal heeft Engelien nodig van aandacht krijgen. Dus dan moet er wel eens gesleuteld worden. Het mooiste is dat wij allebei weten dat we onze plek bij God hebben. En dat we Jezus kennen. Jezus als onze redder en de gever van ons leven. Hij is namelijk de enige die voor ons allebei op de eerste plek staat. Op de allereerste plek. Dus er is wel degelijk iets wat boven Engelien gaat. Dat is Jezus. En daar is geen twijfel over. En zeker geen verwijt naar elkaar toe. We vinden elkaar juist daarin. Een christen met een ongelovige partner, die zou je kunnen vertellen hoe lastig het kan zijn als het uiten van geloof soms tweestrijd in het huwelijk geeft. Dat maakt het soms moeilijk om vol te houden. Jezus kan ook nog wel in de knel komen te zitten als je andere goden boven hem stelt. Als jouw werk of je hobby een hinderpaal wordt in die omstandigheden. Of je houdt je bezig met andere krachten of machten. Denk maar aan veel alternatieve geneeswijzen die gebruik maken van kosmische krachten. Als je daar je leven aan toevertrouwt, vandaar moet ik het van hebben. En ik weet niet wie daarmee bezig is, maar je moet dan toch eens kijken van nou, wat voor dingen haal ik eigenlijk binnen. Let erop. Het kan hekserij zijn of waarzeggerij. Ik kan nog een heel rijtje maken hoor. Er zijn boekjes over, die hebben zo rijtjes van 40, 50 dingen waar je mee bezig kan houden. Wat jou van God afleidt in plaats van naar hem toe leidt. Wat andere dingen, andere krachten en machten een plek in jouw leven geeft. Daar moet je vanaf blijven. Want dat schaadt jouw relatie met God. Jezus die wil dat je helemaal op hem vertrouwt. En dat je helemaal van hem houdt. Hij zegt dan ook, wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. Jezus wil graag op nummer 1. Als je nou nog niet gelooft en je vindt dat wel mooi allemaal wat Jezus vertelt, ga je dan afvragen of dat je minder wordt als je van Jezus gaat houden. Moet je van alles inleveren. Want als je hem op nummer 1 zet, dan ga je er vanzelf toe over om anders te leven. Dat kan je zien als je nog niet gelooft in je omgeving, van mensen die tot geloof komen. Veel dingen die stop je, andere dingen beginnen. Maar dan meestal houd je rekening met elkaar. Toen ik trouwde met Engelien, of toen de verkering kreeg met Engelien, werd heel mijn leven anders. En in het begin dan denk je, help, wat gebeurt er? Want sommige dingen die je graag deed, daar stop je mee. Toen Engelien zei, ik hou niet van mannen die roken, ben ik acuut gestopt met roken. Dat stopte. Ik wilde dat niet meer. Ik vond het vies. Ik heb toch een aantal jaren gerookt. Toen was het lekker. En Engelien zei, ik hou er niet van en weg. Kan zomaar gebeuren. Vissen doe ik niet meer. En niet alleen langs de sloot zitten terwijl Engelien thuis zit. Dat gaan we niet doen. Zulke dingen die veranderen je leven. En heb je daar dan spijt van? Nee, helemaal niet. Het is gewoon geweldig om je over te geven aan degene van wie je houdt. En zo is het ook met Jezus. Je kan heel veel dingen doen in het leven die je niet bij Jezus in de buurt brengen, maar jezelf erbij vandaan houden. Maar op het moment dat je je aan Jezus geeft, wil je niet anders meer dan Jezus. En een buitenstaander die zou zomaar kunnen zeggen dat je dan je vrijheid inlevert. Of zelfs kunnen vrienden klagen dat ze je zo weinig meer zien. Maar je hebt andere aandachtspunten gekregen. En daarvoor laat je je gewoontes van vroeger varen. Veel dingen die je vroeger vol passie deed, die zijn opeens niet meer belangrijk. En je richt veel liever je aandacht op degene die nu op de eerste plek in je leven is gekomen. Kiezen voor Jezus kan angst oproepen. Dat je een veel armer leven tegemoet gaat, maar het tegendeel is waar. Dat is echt niet zo. En dat vouwt zich een heel nieuw perspectief op je leven. Je gaat je leven anders zien. Je krijgt een ander licht in je leven. In eerste instantie zie je dat jouw leven niet eindig is. Maar dat het een groot verschil maakt waar je dat gaat doorbrengen. Als je eenmaal bent overleden. Is dat met? Of is dat zonder God? Met God in heerlijkheid of zonder God in de brandende duisternis? Dan krijg je nieuwe interesses. Een nieuwe groep mensen om je heen in de kerk. Mensen die dezelfde Jezus hebben ontmoet en die hem ook hebben aangenomen. Zoals hier heel veel zitten. Daar deel je mee, daar wissel je mee uit. En die mensen die zie je graag door geen bijeenkomst te verzuimen. Dat schrijft Paulus ergens in zijn brieven, verzuim de bijeenkomsten niet. Blijkbaar zagen ze elkaar niet meer zo graag. Is de liefde wat bekoeld? Daar reageert Paulus op. Bezit wordt onbelangrijk en delen met anderen komt op een hogere plek in je prioriteitenlijstje te staan. Jezus antwoordde, in Marcus 10 zien we dat, Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van mij en om het evangelie, of hij ontvangt 100-voudig nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met vervolgingen. En in de wereld die komt, het eeuwige leven. Wat dan? Als je Jezus niet lief hebt, of anders gezegd, hoe kun je van iemand houden die je niet ziet of die je niet hoort? Dat is wel eens een lastig punt. Het kan zomaar zijn dat je je bij Jezus liefhebben niet zoveel kan voorstellen. Dat hij ooit leefde, dat hij werd gedood en weer opstond uit de dood. En dat hij naar de hemel is gegaan, dat geloof je wel. Dat kan heel aannemelijk aangetoond worden. Ruben heeft daar een paar weken terug met Paas heeft hij daarover gesproken. Er zijn best wel bouwstenen waarmee je een stevig muurtje kan bouwen. Maar daarna, wat horen we nog van Jezus? Wie hoorde hem nog spreken? Wie kon hem nog zien? Wie kon hem nog aanraken? Hij is al 20 eeuwen niet meer hier op aarde aan het rondlopen. Dan zou je nog eens een keer een ontmoeting met hem kunnen hebben. Of zoals afgelopen vrijdag, dan kon je naar een concert van Michael W. Smith. En die kon je dan in het echt zien. Je hebt thuis al die nummers wel gehoord van hem en je bent er helemaal van in de gloria geraakt. En afgelopen vrijdag kon je dan naar Ahoy. En dan kon je hem echt zien in zijn optreden. Maar ja, dat lukt niet met Jezus. Want die doet geen optredens. Ik denk dat als hij dat zelfs in de meest afgelegen plek op de wereld zou doen, dat er nog veel mensen naartoe gingen. Maar hij doet het niet. Hoe zou je dan kunnen verklaren dat je van iemand houdt die je zelfs nog nooit hebt ontmoet? Petrus die schrijft in zijn eerste brief: hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Dat is gek, hè, dat je dat als christen zo hebt. Dat je zo op kan gaan in Jezus terwijl je hem nog nooit gezien hebt. Gesproken hebt misschien. Nou, we hebben daar alternatieven voor, we kunnen bidden. En daarin kunnen we ook een ontmoeting met Jezus hebben. Maar tegen een buitenstaander is dat allemaal maar een beetje wartaal, denk ik. Ik zou het ook lastig vinden als ik van iemand zou moeten houden die alleen maar uit een boek kent. Maar Jezus zei ooit dat wie bidt zal ontvangen. Wie zoekt, zal vinden. En wie klopt, die zal opengedaan worden. Daarin laat Jezus zich zien en kennen. Als je hem eerlijk zoekt, als je bidt en als je klopt op de deur van Jezus, dan zul je een ontmoeting hebben. Ik weet het zeker. Zelfs mensen die helemaal niet gezocht hebben, omdat ze niet eens van zijn bestaan wisten, die hadden een droom. En in die droom een ontmoeting met Jezus. En ze zijn rotsvast van vertrouwen dat hij werkelijk bestaat. Slechts één ontmoeting met Jezus. En je kunt niet meer om zijn bestaan heen. Bijzonder is dat je van zo'n ontmoeting de ervaring overhoudt dat Jezus ontzettend veel van je houdt. En dat wil je, dat moet je beantwoorden. Bid, zoek, klop, totdat je hem ziet. Totdat hij open doet. In 1 Korinthe schrijft Paulus: als iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, laat hij vervloekt zijn. Het staat recht. Wat krijg je als je Jezus lief hebt? Er zitten hier heel veel die Jezus lief hebben. Zeg zo eens even onderling tegen elkaar van: dat heb ik gekregen toen ik tot de overtuiging kwam dat ik Jezus lief had. Zeg het maar eens tegen elkaar, wat krijg je? Word je er beter van? Wil iemand zeggen wat hij gekregen heeft? Sorry, mijn oren zijn 63 jaar.
Rust en vrede.
Rust en vrede.
Hoop en perspectief.
Het eeuwige leven. Amen. Liefde naar hem. Liefde naar elkaar. In Efeze 6, vers 24. Daar staat: de genade zijn met alle die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid lief hebben. Genade heb je gekregen. Genade krijg je. En daardoor komen al die dingen naar je toe. God geeft genade als je Jezus aanneemt. Word je nou spontaan verliefd op Jezus?
Ja.
Geweldig. Nou, je moet hem eerst wel kennen, hè? Er is wel wat waardoor je dus een stap gaat zetten dat je hem gaat liefhebben. We weten wel, iemand liefhebben is een besluit, dat neem je en dat blijf je doen. Maar toch komt er ook wel een beetje gevoel bij, hè? En een beetje kennis over die persoon. Maar iemand die helemaal onbekend is, van wie niet eens weet dat hij bestaat, die gaan liefhebben, dat is lastig. Ingeline heeft een oom die is naar Canada geëmigreerd. En die kreeg toen een brief van zijn vader: van nou, ik heb hier een leuk meisje voor je gevonden, die stuur ik naar je toe, daar moet je maar mee trouwen. Ja, zo gaat dat soms. Dat is nog gebeurd ook trouwens. Ja, ze zijn nu 70 jaar getrouwd. Dus het houdt nog stand ook. Maar ik ken hun onderlinge uitwisseling niet en hun verhouding, die ken ik niet zo goed. Maar het is, zo ging het. Maar dat gebeurt niet vaak. Zeker in onze cultuur is het niet meer gewoon om zomaar te trouwen met een onbekende. Maar hoe kun je te weten komen dat Jezus bestaat? Hoe kun je met hem in contact komen? Hoe kun je gaan geloven? Wie kan het je vertellen? Dan moet er toch iemand komen die jou vertelt wie Jezus is. Dat is dan wel het minste. Dan moet er toch iemand naar die ongelovigen toegezonden worden. Hè? Dat kunnen wij als kerk wel vaststellen. Als er nog ongelovigen zijn, dan moet er toch iemand naartoe om ze dat te vertellen. Want het is niet onbelangrijk. Dat is nou precies wat zendelingen doen. Die gaan vertellen aan de ongelovigen wie Jezus is. Hoeveel hij om ze geeft. Wat hij voor ze gedaan heeft. Wat hij ze aanbiedt. Maar is dat voor zendelingen? Nee, Dat is voor ons allemaal. Iedereen die Jezus kent en van hem houdt, die zal die onweerstaanbare neiging hebben om daarover met anderen te praten. Ook met hen die niet zo bekend zijn met Jezus. Je kunt niet anders als je die grote liefde van Jezus in je leven hebt gekregen. Liefde kan niet zonder voorwerp van liefde. Kan ook niet ongedwongen, kan ook niet gedwongen. Je kan niet zeggen tegen je kinderen, je moet van mij houden. Dat werkt niet. Er zijn wel ouders die dat geprobeerd hebben, maar dat gaat echt niet goed. We zijn geen honden. Een hond die likt de hand die hem slaat, maar dat werkt bij ons niet. God heeft de mensheid vrijheid gegeven in de schepping. God schiep de mens met een vrije keuze, met een eigen wil. Daarna is het uit de hand gelopen, maar dat wist God al van tevoren. Hij had een plan uit liefde voor zijn schepsel met zijn zoon, die zou afrekenen met gebondenheid en met onze hang naar ongehoorzaamheid. Hij maakt de mens werkelijk vrij. Zo vrij dat we als mens kunnen kiezen voor liefde naar God. Soms een beetje, soms wat meer, soms 100% zelfs. Johannes die schrijft, we hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Moeten we dan naar de kerk? Nee. Ik denk dat je niet anders wil. Want Jezus noemt zijn kerk de bruid. Tot geloof komen betekent dat je bij de kerk gaat horen. Niet specifiek bij de rots. De mooie is hier zit, hartstikke fijn. Maar die christenen, die gelovigen, die zitten rondom. In alle kerken komen ze voor. En daarom wil je ook graag daar zijn. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Dus dat betekent dat je je medegelovig lief hebt. Dat je daarmee omgaat. Dat je erbij wil zijn. We zijn als kerk ook bij elkaar om uit te zien naar wat ons staat te wachten. Om elkaar aan te moedigen. Vol te houden. Tot die grote dag dat we door Jezus als onze bruidegom worden opgehaald. Dat is waar we op hopen. En onze hoop is niet gebaseerd op onze liefde voor Jezus, maar op zijn liefde voor ons. Zou je in lastige omstandigheden fouten maken of je motivatie verliezen waardoor je denkt dat je te weinig van Jezus houdt, weet dan dat hij nooit stopt om jou lief te hebben. Jezus was niet verwijtend naar Petrus. Hij zei niet tegen Petrus, ik had het je toch wel gezegd? Nee. Of, hoe kon je dat nou doen? Je had nog wel zo stellig gezegd dat... Nee, zo niet. Als jij de woorden van Jezus leest en hem hoort vragen, hou je van mij? Hoe antwoordt hij dan? Wat zeg je dan? Zeg je, Jezus, ik bewonder u. Of, Jezus, ik vind u fascinerend. Of, Jezus, ik heb een groot respect voor u. Of kun je samen met Petrus zeggen, Heer, u weet wat er in mijn hart leeft. U weet dat ik van u hou. Wees nog niet ongerust over jouw antwoord, zolang het de waarheid is. Want Jezus begrijpt je. En hij zal je verder leiden in jouw liefde voor hem. Ik zou zeggen, aanvaard Jezus in je leven en laat hem dan voor jou het verdere verloop bepalen. Wees gezegend. Amen.